Laten we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Loof de Heere, mijn ziel, Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij hebt u met majesteit en luister bekleed. Hoe talrijk zijn uw werken, o Heere. Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw schepselen. Heere God, u die eens met deze schepping begonnen bent, Heer, u zult het werk van uw handen ook nooit laten varen. Maar u blijft trouw tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laat ook met elkaar het tweede en het vijfde couplet nog zingen. Het tweede en het vijfde couplet en laten we het ook staande doen van 446. Zaligheid die in het leven en 'tis de Heer van alle heren. 2 en 5. Van de week wel weer een hele bijzondere week, waarin we stil mochten staan bij de geweldige grootheid van de schepper van hemel en aarde. Als we zo naar buiten keken, gisteren en eergisteren en de dagen daarvoor, en je ziet de berijpte bomen tegen de strak blauwe lucht, dan vind ik het zo fijn dat ik een schepper kan danken die dat allemaal gemaakt heeft. Dat het niet allemaal zomaar toevallig is, maar dat al die biljoenen, die ontelbare ijskristallen, allemaal weer anders zijn. En als je één zo'n ijskristal onder de microscoop kijkt, dan weet je niet wat je ziet. Zo geweldig, de grootheid van God. En als je die schepper niet zou kennen, ach, wat moet je er dan mee doen, hè? En het is zo mooi dat je God erin mag danken. Zullen we samen deze dienst aan de Heere opdragen, zijn zegen vragen? Heere, dank u wel dat we in uw woord mochten lezen dat de schepping, de wereld om ons heen, de aarde is vol van uw wijsheid, van uw schepping, van uw handen, Heer. Heer, we kunnen het overal weer terugvinden. En wat is het geweldig, Heer, om te ontdekken dat wij als mensen vergeleken met de schepper van hemel en aarde zo nietig en zo klein zijn. Heer, dat ja, wij absoluut niet begrijpen hoe groot en machtig u bent, Heer. En toch kunnen we in het geloof aanvaarden, Heer, dat u de schepper van hemel en aarde bent. En dat wij van waarde zijn, dat we een parel mogen zijn in uw hand. En wil u danken, Heer, voor Maarten en Stephanie, dat u hen verblijd hebt, Heer, met de geboorte van hun eerste zoon. We danken u, Heer, dat het, zoals het zich nu laat zien, redelijk goed gaat met hen. En we willen u vragen, Heer, wilt u het zo maken dat ze ook gezond en wel van de week naar huis kunnen gaan. Heer, dank u wel voor al uw goedheid, Heer. En ik wil u ook als opa van harte danken, Heer, dat wij, Helene en ik, dit mee mogen maken. En ook Jan en Ans, Heer. Heer, dank u wel voor dit geweldige wonder waar we zo ontzettend blij mee mogen zijn. En een wonder wat we ook mogen verwelkomen in de gemeente. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil ook danken voor Matthijs. Heer, een jongen waar al zoveel voor gebeden is in de gemeente. En ook door zijn ouders. En wil u danken, Heer, dat u Matthijs gespaard heeft. En ja, we danken u, Heer, dat u ook zijn leven in uw handen heeft. En we willen u vragen, Heer, wilt u rondom deze jonge knul zijn, Heer. En ja, wilt u Arie en Jannie ook vertroosten en bemoedigen en kracht geven om, ja, als ouders van Matthijs ook naast hem te kunnen staan. Heer, we willen u ook danken voor Lianne dat ze aangegeven heeft, Heer, dat ze zich wil laten dopen. We danken u, Heer, voor haar besluit en ja, wilt u haar ook een goede voorbereidingstijd geven voor de doopdienst. En ja, laat het zo zijn, Heer, dat haar besluit ook navolging zal krijgen. Heer, er zijn er meerdere van de jonge mensen in de gemeente die dat alsmaar uitstellen. Ik weet ook niet waarom. Maar Heer, laat het zo zijn, Heer, dat ze ook de komende tijd er heel goed over na zullen denken. Wat de reden is waarom dat ze zich niet willen laten dopen. Heer, wilt u door uw woord hen aanspreken. En dat ze misschien juist ook nu in deze doopdienst erbij zullen zijn. En mogen belijden dat ze de Jezus willen volgen. En dat ze van de Jezus willen zijn. Heer, dank u wel voor deze morgen. Heer, dank u wel voor het feit dat we als gemeente hier ook naar uw woord mogen luisteren. En dat u uw gemeente ook wilt bouwen in deze wereld. Waar zoveel twijfel is. Zoveel ongeloof, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, ook voor uw volk Israël. Heer, we zijn erg bezorgd, Heer, over alles wat er gebeurt. We danken aan de andere kant ook, Heer, voor de algemene houding van de regering van Nederland. Dat ze Israël niet zomaar veroordelen, maar dat ze ook begrip hebben voor het optreden van Israël. Heer, daar willen we hartelijk voor bedanken. Dat er ook een regering is, Heer, die ook op de een of andere manier, al is het niet zo heel veel, maar rekening houdt ook met uw woord. En ja, we willen u bidden, Heer, wilt u rondom uw volk zijn. We weten dat er heel veel protesten zijn, ook in Nederland. En de islamitische wereld, de moslimwereld, bijna op zijn kop staat, Heer. Dat er veel dreiging is. En we weten, Heer, er staat ook in uw woord dat uiteindelijk alle volkeren zullen uw volk haten. Gij zult door alle volkeren gehaat worden. Waarom? We weten het, Heer, het is uw volk. U heeft uw volk uitgekozen en u zult ook tot uw volk, tot uw doel komen met uw volk Israël. En daarom willen we bidden, Heer, wilt u uiteindelijk die vrede van Jeruzalem niet alleen in ons hart geven, maar ook wereldwijd verspreiden. Jullie bidden, Heer, voor de Messias beleidende Joden, die vaak tussen wal en schip inkomen. Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. En ja, Heer, wilt u zich ontfermen over uw uitverkoren volk. Heer, zo willen we bidden, wilt u ons vanmorgen een goed uur met elkaar geven. Wilt onze harten openen, Heer, en ja, dat we het ook zullen begrijpen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het is al een prachtig lied in de bundel Opwekking, wat over de schepper gaat van hemel en aarde. Lied 604 komt en laat ons prijzen. De schepper van hemel en aarde. 604, laten we dat met elkaar gaan zingen. Vanmorgen lezen we de geschiedenis over de schepping van hemel en aarde. Na afgelopen dinsdag, de uitzending van het 11e uur, is het denk ik wel weer nodig dat we heel eenvoudig het woord van God gaan lezen en ontdekken hoe het nou echt gebeurd is. Hoe God deze wereld gemaakt heeft. In Genesis 1, vers 26 lezen we het volgende. Genesis 1, vers 26. Na 5 voorafgaande dagen komen we hier op de 6e scheppingsdag bij de kroon van de schepping. Daar staat er in vers 26, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels, en over het vee en over het gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervult de aarde, onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogel des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al het heer. Toen God op de 7e dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de 7e dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de 7e dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand gebracht heeft. En dan staat er zo mooi in vers 4, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden ten tijde dat de Heere God de aarde en de hemel maakte. Dit is de geschiedenis. Er was nog geen enkel veldgewas op aarde en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Heere had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens uit een aap? Nee. Van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus en alzo werd de mens tot een levend wezen. Duidelijke taal waar we straks met elkaar wat meer over na gaan denken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar collecteren. De eerste ronde zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen voor de gemeente, in de gemeente. En de tweede collecte in deze ronde is voor het werk van Mike en Wilma Dwight. We hebben daar veel over kunnen lezen, veel over kunnen horen. Ze doen een ontzettend belangrijk werk in Zuidoost-Azië. Ze bezoeken vele zendelingen, zijn veel onderweg en u kunt eraan meehelpen. Ze hebben ook kinderen in Engeland. Karen is een van hun dochters die best wel erg ziek is, erg astmatisch. Waar Wilma ook erg veel mee te kampen heeft, maar laten we ook bidden voor hun gezondheid. En ook laten ervaren dat we als gemeente achter dit prachtige werk staan. Voor de gemeente en voor het zendingswerk wordt er nu gecollecteerd tijdens het voorspel van lied 27, Leid mij Heer, o machtig heiland. 108 uit Opwekking, 27 uit de bundel Johannes de Heer. Dankjewel voor het combo, voor het prachtige mooie spelen. Vanmorgen wilde ik graag met u nadenken. Twee thema's die we de afgelopen tijd met elkaar behandeld hebben, wilde ik graag koppelen, samenvoegen vanmorgen. En het thema voor vanmorgen, maar ook voor vanavond, luidt een Bijbelgetrouwe gemeente in een veranderende samenleving. Wat betekent dat? Afgelopen keer heb ik met u nagedacht over het streven van de mens. Het streven van de mens om eigenlijk te ontkomen aan de zondeval, de gevolgen van de zondeval. Je zou kunnen zeggen de mens die zichzelf wil verlossen, die zichzelf wil verheffen. En we hebben het gehad over de mobiliteit. Het moet allemaal steeds sneller gaan, wat als resultaat heeft dat de mens geen tijd meer heeft. We hebben het gehad over de communicatiestructuur van deze samenleving. Op allerlei manieren wordt er gecommuniceerd, met als gevolg dat er steeds meer eenzaamheid is in deze wereld. We hebben het gehad over de ontwikkelingen, dus veranderingen in de wetenschap. met als gevolg dat de mens op de troon van God gaat zitten. We hebben het gehad over de industrialisatie, dat allerlei technische uitvindingen uitgevonden worden met als resultaat de 24-uurs-economie en de ziekte, de welvaartsziekte waar deze wereld mee te kampen heeft. We hebben het gehad over de entertainment in deze wereld, dat de mens eindeloos kan genieten van alles om zich heen, met als resultaat dat de mens steeds dwazer aan het worden is. We hebben het gehad over de verandering van normen en waarden, waardoor de mens in een zingevingscrisis terechtgekomen is. En we hebben het gehad over de veranderende theologie, waardoor er een enorme godsverduistering ook in de gemeente van Jezus Christus plaatsgevonden heeft. Nou, dat was een hele korte samenvatting van de inleiding van vorige week. Verandering genoeg, maar een steeds dieper wordende godsverduistering. We leven dit jaar, en daar wil ik met u heel kort over nadenken vanmorgen, in een heel bijzonder jaar. 2009. We hebben er al iets over gehoord vanmorgen. 2009 is ingegaan als het Calvijnjaar. Al iets over gehoord, iets over gelezen. Vrijdag, aanstaande vrijdag, ligt er in alle boekhandels, alle kiosken, kunt u het blad, het tijdschrift Calvijn kopen. Ik geloof dat het maar 4,95 is. Zeker de moeite waard om te lezen. Wij denken heel vaak Calvijn, het Calvinisme, heeft in Nederland een negatieve klank. Nou, dit blad Calvijn, en met name ook het jaar van Calvijn, wil eigenlijk afrekenen met die negatieve klank wat betreft Calvijn. Calvijn is als het ware het vervolg van Luther. Luther, die stond voor de geboorte van de reformatie. Terug naar de Bijbel, terug naar het gezag van God in de gemeente en niet een menselijk gezag. En Calvijn heeft het als het ware toegepast in de gemeente. En die heeft de Bijbel in de kerk weer teruggebracht en ook in de theologie van de kerk. En wat dat betreft heeft Calvijn een prachtig werk gedaan. Natuurlijk, er zijn ook negatieve kanten aan Calvijn, maar ik hoop dat u zich dit jaar wat gaat verdiepen in de 500-jarige geboortedag van Calvijn, 500 jaar geleden. Dus het was in 1509 zag Calvijn het eerste levenslicht. Maar 2009 heeft nog een bijzonder inhoud. Straks aan het einde van de dienst krijgt u een blad mee over 400 jaar baptisme. Wist u dat de baptistenkerk wereldwijd, waar bijvoorbeeld Billy Graham of Dr. Martin of Martin Luther King vroeger bij behoorde, dat de baptistenkerk de één na grootste kerkelijke genootschap is in de wereld, baptistenkerk, en dat de baptistenkerk 400 jaar geleden ontstaan is in Amsterdam. Dat waren, ja, misschien een goed om, u kunt er straks wat over lezen in het blad. Het was onder andere door John Smith, dat was een Puritein. Puritijnen waren in Engeland. En Puritein, dat had eigenlijk te maken met iemand die verlangde naar de zuivere leer. De zuivere kerk. Het moest zo zuiver mogelijk. En dat was zo bijbels. En in Engeland had je bijvoorbeeld King James. En de koning in Engeland was ook de koning van de kerk. Het hoofd van de kerk. En de koning, als de koning viel, viel de kerk ook. Zoals de paus van de Rooms-Katholieke kerk, zo was de koning in Engeland het hoofd van de Anglicaanse kerk. En de koning had het voor het zeggen in de kerk. En toen kwamen er steeds meer ook in die Puriteinse gemeenschap sepetaristen, mensen die zich afscheiden van de staatskerk. Die werden vervolgd, die werden zelfs verbrand op brandstapels, onthoofd. En uiteindelijk zijn een groepje Puriteinse Engelse mensen vanuit Engeland gevlucht naar het tolerante Amsterdam. Daar hadden ze de ruimte. U weet misschien wel dat er in Amsterdam, maar ook in Leiden, een Engelse kerk staat. Moet u zeker eens een keer doen, als u in Amsterdam bent, in de Kalverstraat loopt, dan kun je door een heel klein poortje. Vandaag hebben wij, dit jaar is nog een heel belangrijk jaar. En u weet waarschijnlijk wel, dit jaar is ook de 200ste verjaardag van Darwin. Het is ook het Darwinjaar. En deze drie, is het zo toevallig? Ik weet het niet. Ik denk het haast niet. Maar het is ook het Darwinjaar. 200 jaar geleden, 1809, werd Darwin geboren. Nou, dat was voor mij best wel eens een keer reden om me te verdiepen in een biografie die in oktober 2008 uitgekomen is over het leven van Darwin. En met name deze biografie, die geschreven is door Adrian Desmond en James Moore, autoriteiten op het gebied van Darwin, niet gelovig, maar wel onderzoekers geweest, hebben met name dat leven van Darwin in een vuistdikke 980 pagina's tellende biografie samengevat. Darwin. Wat mij het meest interesseerde was dat laatste stukje waarin deze biografie teruggaat, dat Darwin terugkijkt in de laatste 6 jaar van zijn leven op zijn hele leven. En dan zegt Darwin in die biografie dat met name zijn reis, en dat is bekend natuurlijk, hè, op een marineschip, de Beagle, dat Darwin 5 jaar naar de Pelagos-eilanden in de Stille Oceaan gegaan is om onderzocht te hebben de variaties die er zijn in de schepping, in de vogels, in allerlei dieren. Hij dacht daarmee als het ware het bewijs gevonden te hebben dat er een bepaalde evolutieontwikkeling is in het hele leven. En hij kijkt erop terug, hij zegt, dit is de grootste omwenteling geweest in mijn leven. En ze schrijven daarover dat hij als een vlierenfluiter, een naamchristen, op dat schip stapte, daar naartoe ging, en hij kwam terug in dat schip na 5 jaar... En hij, in dat schip is hij verschrikkelijk ziek geworden. Niets hielp meer. Hij was ontzettend psychisch gekwelde man. Zo staat er letterlijk in die autobiografie. Als een psychisch gekwelde man kwam Darwin terug van zijn ontdekkingstocht bij deze Pelagos-eilanden in de Stille Oceaan. Grote twijfels. Een grote levensvraag die hem bezighield. Hoe kom ik met God in het reine? Wat heel veel mensen niet weten, dat is dat Charles Darwin getrouwd was met Emma. En dat was een nicht van hem. En Emma was een diep gelovige, bijbelvaste vrouw. En Emma en Charles, die hebben heel veel met elkaar gesproken. Heel veel met elkaar ook briefwisseling gehad. En in een van de brieven die Emma aan Charles schreef en die later gevonden is, stond in de kantlijn dat Charles geschreven heeft en waarin Emma bijvoorbeeld schreef over Johannes 14, over de afscheidsreden van de Heer Jezus en dat het zo belangrijk is om in de Heer Jezus te geloven, om zekerheid te hebben van het eeuwig leven en de verlossing in Christus. Schreef hij in de kantlijn, krabbelde hij zo, als ik dood ben, weet dan wel dat ik dit evangelie vele keren gekust en beweend heb. Dat schreef hij in de kantlijn van deze brief, die Emma hem geschreven heeft. Het sterven van zijn dochter Annie, hij heeft 10 kinderen gehad, 2 kinderen zijn gestorven en het sterven van zijn dochter Annie, dat was een aanval, een grote aanval op het kleine restje van zijn geloofsleven. Hij keek natuurlijk veel naar de natuur en hij zag ook met onweer de bliksem naar beneden komen. En hij heeft met eigen ogen gezien dat deze bliksem willekeurig gelovigen of ongelovigen trof. Hij zei, als God dan die bliksem niet leidt, hoe zou God dan ooit de schepping geleid kunnen hebben? Hoe kan ooit dat evangelie als waarheid verkondigd worden dat in deze waarheid Mijn vader, en zijn vader was arts, is in Leiden trouwens afgestudeerd. Mijn broer en vele van mijn vrienden, omdat ze het evangelie verwerpen, eeuwig onder de straf van God zullen moeten lijden. Dat geloof ik niet, dat wil ik niet geloven. Charles Darwin die schrijft aan het einde van zijn leven, toch ben ik zelf nooit atheïst geweest. Ik ben nooit atheïst geweest. Ik ben wel een agnost geweest. Nou, dat moet ik u misschien uitleggen. Gnostiek heeft te maken met alles moet beredeneerd worden uit je verstand. Een agnost, dat wil eigenlijk iemand zeggen die zegt, de oorzaak en het begin, het ontstaan van alle dingen kunnen wij met ons verstand niet beredeneren. Dus dat heeft hij gezegd. Hij is een agnost. Je kunt me veel meer omschrijven als een agnost en niet als een atheïst. Deze Charles Darwin is na zijn reis uit de Stille Oceaan teruggekomen als een kluizenaar. Als een psychologisch gekwelde man die bijna geen contact had met medewetenschappers. Alleen briefwisselingen had. Zelfs een spionnetje had bij zijn oprijlaan en precies wilde weten wie er aankwam. Zo angstig was hij. Gekweld door psychologische ziekte. U weet misschien wel dat Charles Darwin, als je een foto van hem ziet, als een grote baard heeft. Heeft hij niet altijd gehad. In het voorjaar van 1862 liet hij zijn baard staan. Waarom? Weet u ook waarom? Omdat hij zo gekweld werd door eczeem, door zoveel spanning in zijn lichaam, dat hij eigenlijk zijn gezicht niet eens meer kon scheren. En om te bedekken zijn enorme kwellingen in zijn hele leven, daarom liet hij zijn baard staan. Het einde van zijn leven zakte hij steeds dieper in neerslachtigheid, in angst weg. Maar toch is het bekend van zijn vrouw en zijn dochter later dat Charles Darwin aan het einde van zijn leven heel veel religieuze boeken ging lezen. Er wordt wel eens gezegd dat Charles Darwin op zijn sterfbed alles herroepen heeft. Dat is niet waar. Zijn dochter heeft dit ontkend. En daar is ook niets over bekend. Wat wel bekend is, dat is dat hij uiteindelijk tegen zijn vrouw Emma gezegd heeft, ik ben niet bang om dood te gaan. En op 19 april 1882 kwam de dood in Downs House, waar hij woonde, en stierf hij als gevolg aan een hartaanval. Hij wilde eenvoudig begraven worden, maar hij kreeg toch een staatsbegrafenis in de Westminster Abbey. En dan komt het wrange van alles, of eigenlijk het wonderlijke van alles, weet u waar? Er staat een lied in de bundel Opwekking, en dat is het lied van over de genade van God, Amazing Grace. Weet u wie dat lied Amazing Grace geschreven heeft? Isaac Newton. De grote wiskundige, de fysicus, die zijn leven lang God ontkend heeft en uiteindelijk tot geloof gekomen is en de genade van God ervaren is. Weet u, Charles Darwin is direct begraven naast Isaac Newton. Wat een verschil, hè? Hoe deze man tot geloof gekomen is. Weet u, dit is heel belangrijk, dat we weten wat zich afgespeeld heeft. Terugkijkend op zijn leven zegt Charles Darwin, ik heb mijn leven lang geprobeerd aan mijn geloof en aan de kerk te ontvluchten. Weg te vluchten van het geloof. En Emma zegt later in de biografie, en het is hem nooit werkelijk gelukt. Er was een Nederlander die bij hem ook studeerde, Nicolaas Dirk Doedes. En die kreeg als antwoord van Charles Darwin van, hoe weten we dat God bestaat? En toen zei Darwin, het bestaan van God is buiten onze verstandelijke vermogens niet te begrijpen. dat kunnen we met ons verstand niet begrijpen. Dat was het antwoord aan deze Nederlander. Wat betekent het? Wat betekent het voor ons om als gemeente, als christelijke gemeente, in een veranderende samenleving te mogen leven? Wat betekent het om als bijbelgetrouwe baptistengemeente in het jaar van Darwin bijbelgetrouw te blijven? Als ik denk aan het citaat, ik heb hier een, trouwens het is nog een bijzonder jaar, ik heb hier een stukje bij me vanuit het zoeklicht en dit jaar schrijf ik ook 25 jaar in het zoeklicht. Dat is ook een hele tijd, 25 jaar, ja. Trouwens een heel mooi blad hoor. Ik denk dat visie bijna net zo goed is als zoeklicht. En als u het eens wilt lezen, of ze leggen het wel eens neer, u kunt zich erop abonneren, is niet zo erg hè, dat ik er even reclame voor maak. Maar prachtig blad. Dirk van Genderen schrijft in het zoeklicht over evolutie of schepping het volgende. Misschien weet u dat nog wel. Waar komt dat allereerste begin, dat eerste piepkleine celletje vandaan, vroeg Johan Huibers aan Midas Dekker in het tv-programma Pauwe en Witteman. Ze zaten beide in die uitzending om in te gaan op de ophef die was ontstaan over de brochure Evolutie of Schepping, Wat geloof jij? Die dit voorjaar huis aan huis verspreid gaat worden ter gelegenheid van het Darwinjaar, althans als er voldoende geld binnenkomt om die actie te kunnen betalen. Dat is een prachtig mooi initiatief van evangelische christenen. Het antwoord van Midas Dekker, en dat is een bioloog, op de vraag van Johan Huibers, en Johan Huibers was een aannemer in Schagen, en die heeft die Ark van Noach gebouwd, die overal door Nederland heen trekt. Een hele eenvoudige aannemer. Het was onthullend, dat antwoord. Hij gaf eerlijk toe dat hij ook niet wist waar dat allereerste begin vandaan komt. Maar dat kan nooit bij God vandaan komen, beweerde hij met grote stelligheid. Hij noemde er direct de reden bij, omdat hij beslist niet in God wil geloven. Ja? Vandaar dat hij in de evolutie gelooft zonder het te kunnen bewijzen. Ondertussen zie je dat steeds meer christenen, ook christelijke wetenschappers, voorgangers en theologen, we hebben ze zelfs ook hier in onze gemeente hebben ze gesproken, ze zijn ook bij ons in de gemeente jarenlang lid geweest, zij hebben hun toevlucht genomen tot een mix van schepping en evolutie. Ze laten God niet helemaal los en geloven wel dat hij aan het allereerste begin heeft gestaan. Hij heeft als het ware de evolutie in gang gezet. Ze kiezen daarmee voor een door God geleide evolutie, die in de loop van miljoenen jaren is geëvolueerd tot de situatie zoals die nu is. Zij zien de eerste hoofdstukken van Genesis dan ook niet als een historisch betrouwbaar verslag, maar veel meer als een loflied op de schepping. Het is de vraag waarom christenen voor deze oplossing, tussen haakjes, kiezen. Is het omdat ze niet kunnen geloven dat God in 6 dagen alles geschapen heeft? Is het omdat ze erbij willen horen en niet als ouderwets willen worden beschouwd? Proberen ze zo hun geloof in overeenstemming te brengen met de resultaten van de wetenschap? Met nadruk mag ik tegelijk wel worden opgemerkt dat er ook wetenschappers zijn die wel degelijk vasthouden aan een schepping in 6 dagen door God zelf zo'n 6000 jaar geleden. Nou, dat gaat nog een poosje verder zo. Wat doen we daarmee? Je hebt natuurlijk die discussie gehad over intelligent design, waarin heel veel christenen zo blij waren dat er wetenschappers waren die zeiden, er moet wel iets zijn. Evolutionisten die zeggen, in al die gaten die binnen de evolutiemodel vallen, waar we geen antwoord op hebben, zeggen ze, ach, daar komen we later nog wel achter. En christenen zeggen tegenwoordig over die evolutie, al die gaten, die mogen we dan opvullen door God. Daar heeft God dan even zijn hand in gehad. Is het zo dat de Bijbel ons werkelijk leert dat er een mix is? Dat God de evolutie wel leidt? Dat God het begin gemaakt heeft, maar dat we niet moeten denken aan 6 dagen? Niet aan 6000 jaar geleden? Weet u, heel veel evangelische christenen en evangelische leiders zijn omgevallen naar deze theorieën. Naar dit geloof. Ze weten niet wat voor risico's dit met zich meebrengt. Een van de eerste risico's is, je moet de Bijbel niet al te letterlijk meer nemen. Dat is het eerste waar je mee te maken krijgt. Het is niet helemaal letterlijk. Het tweede, als je nou uitgaat dat God niet in 6 dagen, maar dat deze 6 dagen niet dagen van 24 uur waren, maar dat deze dagen gewoon hele lange miljoenen jaren geweest zijn. Evolutie gaat er vanuit van geboren en sterven, dan was de dood allang aanwezig. Anders kan je niet over evolutie spreken. Een systeem van geboren worden en sterven. Evolutie gaat over sterven en levend worden. Dan kom je bij de grote, prangende vraag, waar moet je dan de zonde van zetten? Waar komt dan de dood vandaan? Is de dood dan niet het gevolg van de zondeval? Of is dat ook geëvalueerd? Nou, u begrijpt wel, als je in deze theorie gaat geloven dat in de God geleide evolutie, een mix van schepping en evolutie, dan is het hele verlossingswerk van de Heer Jezus Christus onderuit gehaald. Dan is de zondeval weggemoffeld. En dan is de mens helemaal verdwaald. Nou, dat is het grote gevaar. Het grootste gevaar van deze mix van schepping en evolutie. Ik vind het zo mooi dat in Genesis 2 vers 4 heel eenvoudig staat, dit is de geschiedenis van de schepping. Zo is het gebeurd. En inderdaad, als wij willen proberen met ons verstand God te begrijpen, en als dat onze maatstaf is, ja, dan maken we van God geen God meer. Maar het is tegen de majesteit van God in, dan wordt God naar beneden gehaald. Dit is de geschiedenis, zegt Genesis 1, Genesis 2. En het is niet zomaar een loflied op de schepping. Er staat niet in Genesis 2 vers 7, en God schiep de mens uit de aap. Maar er staat, God schiep de mens uit stof. Hij heeft de mens geboetseerd. En trouwens, waar heel veel mensen ook niet over nadenken, dat is scheppen. Het Hebreeuwse woordje scheppen is letterlijk uit niets iets maken. God is de schepper. En God is niet een ontwikkelaar. God is de schepper. Misschien is het wel goed om even een vers op te slaan uit Psalm 33. Psalm 33, vers 8 en 9. Psalm 33, vers 8 en 9, daar staat, de ganse aarde vrezen voor de Heere. Psalm 33, vers 8. Al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. Er zijn twee woordjes. De vreze des Heer en het ontzag voor God. Er is er één die kost wat het kost dat wil bestrijden. En dat is de leugenaar. de vader der leugen van de beginnen. Dat is niemand anders dan Satan. Satan die kan het absoluut niet verkroppen dat de Heer gevreesd wordt. Satan kan het absoluut niet verkroppen dat mensen ontzag hebben voor God. En daarom zegt Satan, jouw verstand, jouw denken, wat door de zondeval verduisterd is, jouw denken moet van God maar een kleine God maken. En dat staat er zo mooi in vers 9 achter. Ik vind dat zo prachtig. Ik heb een tijdje naar gezocht en toch weer dat vers teruggevonden. Ik zou zeggen, mensen, zet er maar een streep onder. Want daar staat in vers 9, want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Dat vind ik zo mooi. Daar staat niet, God sprak en het evolueerde of het kwam geleidelijk. Nee, het was er al lang. Weet u toen God, als u bijvoorbeeld op die zesde dag, op de scheppingsdag, de zesde dag, als Adam hier op deze wereld geschapen zou worden. En u zou iets afweten van astronomie, over sterrenkunde. En God had tegen u gezegd, nou joh, jij bent op de zesde dag geschapen, maar op die vierde dag heb ik de maan en de sterren en de zon gemaakt. Dan zou Adam op dat moment tegen God gezegd hebben, met onze wetenschap in zijn hoofd, dat kan nooit. Dat kan nooit. Want onze astronomen, die vertellen ons dat er tussen het uitzenden van het licht van een ster en voordat het licht op de aarde komt, miljarden lichtjaren zitten. Hoe kan dat dan? Begrijpt u het? Dat kan toch niet? En Adam die liep wel onder de maan en onder de sterren. Hij zag ze allemaal. 3 dagen geleden gemaakt. Wat staat er? God sprak en het was er. Heere God, heeft u gisteren die vruchtbomen geschapen? En ze dragen nu al vrucht. Ze zijn al gerijpt. Die bomen zijn veel ouder. Nee, God zegt, hij sprak en het was er. Dat is in Gods gedachte, in Gods plan was het al lang aanwezig. Dat is de schepper van hemel en aarde. God sprak en het was er. God gebood en het stond er. Begrijpt u het met uw verstand? Ik niet. En vandaar, misschien is het goed, ja, nog 1 vers hierover. In Exodus 20. Exodus 20. Daar staat in vers 11. Exodus 20 vers 11. Waar de Heer heel eenvoudig tegen Mozes zegt, want in 6 dagen, Mozes ziet de schepping, Genesis 1, niet zomaar als een loflied op de schepping, maar als een stuk geschiedenis. In 6 dagen heeft de Heere God de hemel en de aarde gemaakt. En de zee, en al wat erin is. En elke keer klonken weer de woorden en het was avond geweest. Het was morgen geweest. 6 dagen. En toen ging God de 7e dag rusten. En de 7e dag heeft God geheiligd als een rustdag voor het volk van Israël. Als nu die 6 dagen, 6 periodes geweest zijn van miljoenen jaren. Waarom heeft God dan ook die tegen Israël gezegd, die 7e dag, joh, je mag miljoenen jaren rusten. Die 7e dag is dan ineens wel een dag van 24 uur. Wat zijn we dan krom in onze beredeneringen? De Bijbel zegt heel eenvoudig 6 dagen. En niet 6 lange periodes. En dan nog 1 tekst waar ik dan mee wil eindigen, kunt u vinden in Hebreeën 11. En dat is de... Ja, het keerpunt, dat is eigenlijk de clue waar het allemaal om draait hierin. Charles Darwin heeft geprobeerd om met zijn verstand God te doorgronden. Vele mensen proberen dat. En moeten toegeven uiteindelijk dat hun verstand daarin tekortschiet. Dat hun verstand verduisterd is. En dat ze God moeten vrezen. En ontzag mogen hebben voor een God die alles gemaakt heeft. Die boven ons verstandelijke vermogen staat. En daar staat er zo mooi in Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3. Door het geloof. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Ik heb daar even over nagedacht. Door het geloof verstaan wij. Daar staat niet door het geloof begrijpen wij. Dat begrijp ik niet. Er staat niet door het geloof kan ik het helemaal verklaren. Maar er staat wel door het geloof verstaan wij. En dat woordje verstaan wij, de letterlijke betekenis van het woordje verstaan wij betekent letterlijk weten wij. We weten het. Met zekerheid. En hoe dat nou kan? Dat is nou het geloof. Het geloof is niet zomaar een vermoeden of een veronderstelling of van het zou zo kunnen. Maar het geloof biedt de mens alleen maar zekerheid. Terwijl de wetenschap altijd op zoek is. Altijd in verandering is. En daarom, broeders en zusters, in deze veranderende samenleving, in deze veranderende tijd van wetenschap, in deze veranderende tijd van denken. En broeders en zusters, denk nou niet, dit gaat onze gemeente wel voorbij. Echt niet. Er zullen misschien ook wel hier in onze gemeente zijn die omgaan en zeggen, ach, dat ligt toch veel meer in ons denken. Dat ligt toch veel meer voor de hand dat God inderdaad wel zijn hand gehad heeft in die evolutie. Ja, maar ja, dan zien we toch God ook nog wel een beetje als schepper. Mensen, het komt heel dichtbij. En het is heel verleidelijk. Het is heel verleidelijk. En daarom, broeders en zusters, en ik hoor ook al, hè, heb ik het de vorige keer ook al iets over gehad. Als je dit aanhangt, dat de dood niet ontstaan is door de zondeval, maar dat de dood door het evolutieproces er altijd al geweest is, dan is het moment dat je zegt, dus, we kunnen er niets aan doen dat we sterven. De zonde wordt dan ook buiten beschouwing gelaten. En als er een God is, dan zal God zeker niet toelaten dat mensen voor eeuwig verloren gaan. En met dit scheppings- en evolutiemodel, een mix tussen schepping en evolutie, staat de deur wijd open voor de alverzoeningsleer. Waarin God zegt dat uiteindelijk iedereen tot behoud zal komen. Iedereen in de hemel zal komen. Want God laat zijn schepping niet zomaar gaan. Dit zijn de dingen waar we vandaag mee te maken krijgen. Darwin had twee dingen waardoor hij als het ware uitgleed en deze weg opging. Het eerste was, hij was een naamchristen. Hij wist het wel, maar hij ervoer het niet. Hij had het niet in zich. Als hier mensen zijn die zeggen, ja, ach, ik weet het allemaal wel. Maar ik beleef het niet meer. Ik ervaar het niet meer in mijn leven. Dan ben je een kandidaat om uit te glijden, om te gaan en met deze theorieën mee te gaan. En het tweede van Darwin is, hij kende de Bijbel niet. Hij kende de Bijbel niet. Hij wist niet waar het over ging. Emma wel. Zijn vrouw wel. Maar hij niet. Als je in deze tijd, in deze wereld leeft als christen, en je laat je niet vullen door de Heilige Geest, en je kent het woord van God niet, dan weet ik bijna wel zeker dat je door alles, alle veranderingen om je heen, een kandidaat bent dat je verleid wordt. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij het evangelie, het woord van God, serieus nemen. En dat we in deze eindtijd, en ik geloof zonder meer dat er Jezus heel spoedig terug zal komen. En dan staat er in de Bijbel, zal ik dan nog het geloof vinden? Het hele eenvoudige geloof in het woord van God. En niet de wetenschap, niet het beredeneren. Maar God zegt, zal ik dan nog het geloof vinden? Een hele eenvoudige geloof, de vrezen voor de Heer, het ontzag voor zijn grootheid. Zullen we dat nog vinden? Het is eigenlijk een opstand. De hele evolutiegedachte is een opstand tegen de majesteit van God. Gestuurd door Satan. Die helaas in evangelische kringen in Nederland heel veel mensen verovert. Vanavond hoop ik te spreken over het onderwerp wat daar heel veel mee te maken heeft. Kunnen we dit boek, met deze 66 boeken, kunnen we dit boek nog werkelijk lezen als Gods woord? Is dit het foutloze woord van God? Zo ja, hoe weten we dat dan? Heel belangrijk. Heel belangrijk om ook vanavond erover te komen luisteren. In hoeverre weten wij dat na zoveel eeuwen van overschrijven, van overleveren, dat we nog steeds weten dat dit werkelijk echt het woord van God is. Weten we dat zeker? Nou, vanavond hartelijk uitgenodigd om ook vanavond te komen luisteren naar juist van hoe weten we dat dit echt Gods woord is. Amen. Laten we met elkaar zingen lied 630 uit de bundel Opwekking. Ik heb u verteld dat het ontzettend belangrijk is om in deze tijd, deze eindtijd, niet een halfbakken christen te zijn. Niet tevreden zijn met een klein beetje godsdienstigheid, maar je leven volkomen toe te wijden aan de Heer Jezus. Wees wat dat betreft maar een puritein, in de goede zin van het woord. En misschien wel leuk om dat te weten. Ik had het even over die Engelse kerk. Die puriteinen die vanuit Engeland hier naartoe vluchten, met bedreiging van hun leven. Weet u hoe hun diensten eruit zagen? Schrik niet hoor. Ze begonnen om 8 uur zondagsmorgens met hun dienst. 8 uur zondagsmorgens. En hoe zag die dienst eruit? Eerst gingen ze met elkaar een uur bidden. Staande. Een uur bidden, want bidden doe je toch niet zittend. En daarna begon de preek. En de preek die duurde 3 uur. Dus het was van 8 tot 12. Zo zag de dienst eruit van deze puriteinen. En 's middags, ze konden even naar huis, maar velen bleven ook. Want 's middags, dan was er een vragenuur. Dan kon iedereen vragen en er werd eigenlijk gediscussieerd over allerlei onderwerpen. En dat was het begin, hoort u het, het begin van de Baptistenkerk. Dan denk ik wel eens, jongens, waar zijn we nu? Waar zijn we nu terechtgekomen? Zijn we nog wel werkelijk baptisten? Willen we echt de Heer dienen zoals juist deze eerste groep dat ook deed? Laten we met elkaar zingen. 630, waarin we opnieuw ons mogen overgeven, volkomen aan de Heer. Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u mijn Jezus en dank u voor uw bloed. 630. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Als bijbelgetrouwe gemeente in een veranderende samenleving. Heer, wat verandert er veel om ons heen? En wat denkt de mens vaak veel te winnen? En wat verliezen we vaak veel? Heer, dank u wel dat u ons uitnodigt in uw woord om u niet met het verstand te begrijpen. U zegt het, Heer, want uw gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. En uw wegen veel hoger dan onze wegen. Heer, u nodigt ons uit om in het geloof u te mogen aanvaarden. Als onze Vader, als de Schepper van hemel en aarde. Heer, dank u wel dat we niet hoeven te twijfelen aan Genesis 1 en Genesis 2. En ook niet aan Genesis 3, als de mens in zonde valt. Maar dat we mogen weten, Heer, dat u zelf in uw woord zegt, dit is de geschiedenis toen God hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, niemand van ons was erbij. We hebben het allemaal maar, ach, van horen zeggen of van vermoeden. Maar Heer, we danken u dat we in het geloof mogen verstaan, mogen weten, nee niet begrijpen, maar mogen weten dat u deze wereld gemaakt heeft. Het zichtbare uit het onzichtbare. Heer, u bent een schepper. Niet een ontwikkelaar, maar u bent een schepper die uit niets dingen kan maken. U stond, u zei, u gebood en het stond er. U sprak en het was er. Heer, dank u wel voor dat woord. Dank u wel dat we uw woord serieus mogen nemen. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons als gemeente ervoor bewaren, ervoor behoeden dat we afglijden? Afglijden van, ja, van onze toewijding tot u. Heer, er is nog maar zo weinig echte trouw, ook bij ons in de gemeente. We laten de diensten zo gauw voorbij gaan. En we hebben zo vaak onze eigen plannen, onze eigen dingen. Heer, ik wil u vragen, wilt u opnieuw een toewijding geven? En een trouw schenken onder ons als gemeente, voor jong en oud. Heer, en dat we u serieus nemen, zoals u bent. Heer, wilt u zo vandaag met ons meegaan? Ons bewaren onderweg naar huis. En we weten niet, Heer, of 2009 het laatste jaar is wat we hier op aarde mee zullen maken. Heer, laat het zo zijn dat 2009 een jaar is waarin mensen aan de andere kant, aan de ene kant de dwaasheid zullen ontdekken van Darwin en van de evolutie vermoedens, het evolutiegeloof. Heer, waarin ze ontdekken zullen, Heer, de grootheid die u bewerkt hebt in de harten van Engelsen om met de Baptistenkerk te beginnen. Heer, dat we opnieuw erbij bepaald worden, Heer, dat er mannenbroeders waren die het woord van God opnieuw terugbrachten in de gemeente. Heer, laat het een bijzonder jaar zijn. Ook voor ons heel persoonlijk. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is lied 197 uit de bundel Johannes de Heer. Volle verzekering. Jezus is mijn. 220 uit Opwekking. Tijdens de eerste twee coupletten wordt er nog gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we nog het laatste couplet van 197 uit Johannes de Heer. Laten we heen gaan onder de zegen die God aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.